Ik ga het vanmorgen met jullie hebben over een mantra bijna. Een waarheid die mij ooit in militaire dienst is aangeleerd. Vertrouwen is goed, werd mij verteld, maar controle is beter. Gisteravond zaten we in een restaurant, we waren lekker uit eten. En ik vertelde een van onze tafelgenoten dat ik het daar vandaag over ging hebben. Vertrouwen is goed, controle is beter. En de tafel naast ons springt een man bijna op. Dat zegt mijn collega ook altijd, zegt hij. Zo zit dat als een waarheid in mensen. En ik zeg, en weet je waar ik het morgen over ga hebben? Dat controle goed is, maar vertrouwen beter. Ja, zegt hij. Daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het mee eens. Een paar weken geleden, toen werd ik welkom geheten door tante Wil. Volgens mij is ze er nou niet. Maar ze zegt, Michel, weet je al waar je het over gaat hebben? Ik zeg, nou, titel en onderwerp weet ik. Inhoud ben ik nog mee aan het sleutelen. Dat laat ik mij nog in voeden. Nou, zegt ze, God geeft het zijn beminden in de slaap. Dat is zo'n bemoediging. Psalm 127. En ik denk, nou, dan maar slapen. Ja, ik vind het zo mooi, en ik kom daar later ook op terug, dat die bemoediging zelfs onderdeel werd van de overdenking. Het is goed om elkaar te bemoedigen. Maar ja, vertrouwen is goed, controle is beter. Marcel had het recent over de woorden hebben kracht, hè? Vertrouwen is goed, controle is beter. Als je het maar vaak herhaalt, vertrouwen is goed, controle is beter. Ja, waarom zou het dan niet zo zijn? Ik heb geleerd, ondertussen al 1994-95, als je op pad gaat en je gaat de poort uit, je checkt je eigen uitrusting, je checkt de uitrusting van je maat en die checkt jouw uitrusting. Dus je bent continu bezig om ervoor te zorgen dat je zeker weet dat je alles bij je hebt. Dat je alles bij je hebt. Waarom? Er kan zoveel gebeuren onderweg. In mijn geval reed ik in Bosnië rond. Ja, we controleerden wel degelijk of we ons scherfvest aan hadden en of de helm vast zat. Maar we controleerden ook of alle scherfdekens in de auto goed rondhingen, zeg maar. Want als er wel een keer wat rondvloog, dan wou je dat risico afgedekt hebben. Controle heeft alles te maken met het afdekken van risico's. Maar vertrouwen is goed, controle is beter. Of controle is goed, vertrouwen is beter. De vraag die bij mij naar boven kwam, is eentje die ik nu aan jou wil stellen. Ben jij te vertrouwen? Bent u te vertrouwen? En als je thuis meekijkt, ben je te vertrouwen? Ik hoor dat jullie nadenken wat een handig antwoord kan zijn. Het heeft namelijk, antwoorden heeft namelijk een risico. Als je namelijk zegt, ja zeker ben ik te vertrouwen. Ja, dan kan ik me zo denken, ja ja. Maar als je tegen mij zegt, nou ik ben niet zo te vertrouwen. Ja, dan zeg ik natuurlijk, nee dat dacht ik al. Dus eigenlijk kun je die vraag niet goed beantwoorden. Moet je hem dan wel stellen? Ken je dat? Dat zelfs als je elkaar al een tijdje kent, dat er momenten kunnen zijn waarop je denkt, ja, maar vertrouwt iemand mij eigenlijk wel? We gaan al een tijdje, we trekken samen op, we kennen elkaar soms al jaren. Maar vindt iemand mij wel betrouwbaar? Het mooie is, het apart is, zo'n vraag wordt altijd vanuit een wantrouwende, een negatieve positie gesteld. Hè? Je hebt een keer een negatieve ervaring gehad. Je vertrouwen, is misschien wel eens beschaamd. Of jij hebt misschien zelfs wel eens het vertrouwen van een ander beschaamd. Ja. Dat is een lelijke. Eigenlijk zijn we hier een stelletje onbetrouwbare mensen bij elkaar. Is dat ook niet eigenlijk wel een goede benaming van de inhoud van de kerk? Van kerkbezoekers? Ik zag vanmorgen nog een plaatje van iemand en daar stond op een kerk: perfecte mensen niet welkom. En dan maakte iemand onder het grapje dat hij uit de kerk was gestuurd. Kijk, vertrouwen en ook liefde en respect, hoe kun je dat eigenlijk krijgen? Vertrouwen, liefde en respect, je kan het niet kopen. Je kan het niet afdwingen. Je kan het zelfs niet bij wet vast laten leggen. Weet je hoe je het krijgt? Door het te geven. En zelfs dan is het soms de vraag of je het terugkrijgt. Maar als jij niet begint, ga jij het niet krijgen. Meestal. Vertrouwen en geloven zijn in de Bijbel nagenoeg altijd synoniem aan elkaar. Betekenen bijna altijd exact hetzelfde. Als we het hebben over vertrouwen of geloven, dan is dat hetzelfde. En als je dan kijkt naar onze taal, daar heeft het wel verschillende waardes. Het woord geloven en het woord vertrouwen. Er is een verhaal van een koorddanser. Die ging de Niagara watervallen over en die duwde een kruiwagen. En hij vroeg zijn publiek: geloven jullie dat ik de andere kant ga halen? En dat geloofden ze wel. Ja. En inderdaad, hij haalde de overkant. Hij kwam zelfs weer terug met de kruiwagen. En toen hij terugkwam, zei hij: jongens, dankjewel voor jullie geloof in mij. Wie gaat er nu met mij mee in de kruiwagen? Nog een keer. Geloven en vertrouwen, dat zijn echt twee verschillende dingen in onze samenleving. Hè? Vertrouwen is handelen naar je geloof. Handelen naar je geloof. Volledig handelen naar je overtuiging, naar je idee. Ik heb dat vroeger een klein beetje anders geleerd. Vroeger heb ik catechisatie gehad en daar kwam op enig moment de vraag: wat is een waar geloof? Nou, wie mag ik over horen? Waar geloof is een stellig weten waardoor ik alles voor betrouwbaar houd wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Tegelijk is het een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken zijn, enkel uit genade, alleen op grond van de verdiensten van Christus. Die kende ik toen uit mijn hoofd. Ik moet nou af en toe even spieken. Heel kort samengevat staat hier: waar geloof is een stellig weten en een vast vertrouwen. Nou, klaar. En door. Zoiets. Maar een stellig weten en een vast vertrouwen, dat is hier en dat is hier en nu. Ik geloof dat je moet concluderen dat dit niet volledig is. Dit is de basis. Ik zie het. Ik ben het gaan ervaren als het fundament. Let op, lieve mensen. Ik bid je een vast vertrouwen en een stellig weten toe. Absoluut. Gaat het goed? Met dat stellig weten en dat vast vertrouwen? Al door? Heb je altijd... Ja, nee, maar dat is een belangrijke vraag die je zelf moet stellen. Want als dat namelijk niet altijd optimaal is, zou je op basis van dit stukje kunnen zeggen, ja, misschien is het dan net niet helemaal een ware geloof of zo. Of houdt God dan nog wel van mij als ik niet meer helemaal aan die voorwaarden voldoe? Als je kijkt wat de Bijbel erover zegt, dan zijn er best wel veel teksten die gaan over vertrouwen, over controle en over hoe hij vervolgens met mensen omgaat. Het eerste stuk wat ik wil lezen gaat over Gideon. Gideon, in Rechter 6 staat de roeping van Gideon. En er is wat aparts met Gideon aan de hand. Wat is er aan de hand? De Midianieten lopen al jaar in, jaar uit, steeds de oogst te jatten. Ze vernietigen de oogst en ze halen de oogst. En de Israëlieten lopen steeds achter de feiten aan. Ze durven er ook absoluut niet tegen in te gaan, want Midian heeft een veel te sterk leger. Let op, we hebben het over, ik meen 300, 350 jaar na de uittocht, hè? Nog redelijk vers in het geheugen, alles wat er gebeurd was. En nu loopt Midian over Israël heen. In Rechter 6 vanaf vers 11, daar staat het volgende. Toen kwam de engel van de Heer en hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om ervoor te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in een wijnpers. En voor jullie beeld, een wijnpers die was vaak wat ingegraven, wat lager. Dus als je zo over het veld keek, dan was hij niet zichtbaar voor toevallige voorbijgangers. De engel vertoonde zich aan hem, aan Gideon, en zei, de Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon. Als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, toch? Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten en uitgeleverd aan de Midianieten. Als je het mij vraagt, is het meer een klaagzang en een verwijt dan een vraag. Maar goed. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei, toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Zo, ga er maar aan staan. Sta je in je wijnpers verdekt opgesteld. Toon je moed, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. En ik ben dan ook nog eens een keer de jongste van de familie. En de Heer antwoordde, dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midianieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had. En als je nou denkt, nou zal Gideon ongeveer wel doorhebben dat het goed zit. Toen zei Gideon, Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer. Ik blijf hier totdat je thuis komt. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedezemd brood van een eva tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom. Bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees en de broden hier op het rotsblok en overgiet het. Even kijken. En giet het kookvocht erover uit. Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan. En meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de Heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het de engel van de Heer was geweest. En hij riep uit, ach Heer mijn God, ik heb oog in oog gestaan met de engel van de Heer. Dit wordt ook wel vertaald in een andere vertaling met, nu zal ik sterven. Maar de Heer stelde hem gerust. Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. De engel was weg. En toen stelde de Heer Gideon gerust. Gek, hè? Dit is het begin van Gideon's roeping. Hij twijfelt van, heb ik jou daar? Hij gelooft er helemaal niks van. Vertrouwen is goed. Controle is beter. Jongens, als ik nu het op ga nemen tegen Midian, dan gaan we niet overleven, hè? Groter leger, meer wapens, dat wordt hem niet. Doe normaal. Ik herken het niet, dat stellig weten en dat vast vertrouwen bij Gideon. Hij krijgt zelfs later nog twee keer een teken over het schapenvel en de dauw. En helemaal vlak voordat de strijd gaat beginnen, krijgt hij nog de droom die hij hoort van een soldaat. Allemaal dingen die hij steeds weer... Hij kreeg steeds weer die schop onder zijn kont. Het was twijfel op twijfel op twijfel. En de Heer gaf de overwinning. Hij zorgde ervoor dat er meer dan 30.000 Israëlieten met Gideon meegingen, hè? Hoeveel tekenen hadden die eigenlijk gehad? Geen één. Die hadden alleen de oproep van Gideon. De Heer heeft tot mij gesproken. We gaan het opnemen tegen Midian. Ga je mee? Daar zat meer vertrouwen in dan in het begin van Gideon, zijn roeping. Als we verder lezen, komen we bijvoorbeeld het verhaal van David tegen. Al jong gezalfd. Toen Saul nog koning was, wist hij al dat hij bestemd was om koning te gaan worden. Samuel had hem gezegend en gezalfd. En hij stond vaak in contact met God. Heel veel psalmen worden aan David toegeschreven. Hij zong erover, hij dichtte erover. Over de moeite die hij had en de grootheid van God. Hij mocht later, is David de bloedlijn naar Jezus, een van de voorvaderen. En dan moet je eens opletten wat er gebeurt in 2 Samuel 11. Veel mensen, denk ik, zullen het verhaal kennen. Op een dag, op een keer, stond David aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van zijn paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was. En men zei hem, dat is Bathsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetiet Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid was juist verstreken. En daarna ging ze terug naar huis. Hoezo op God gericht? Hij zag een vrouw, hij wilde met haar naar bed, hij liet het zijn dienaren regelen. Deze geloofsheld pleegde hier bij zijn volle verstand overspel, willens en wetens. Wat nou een stellig weten en een vast vertrouwen? Ja, dat doen we straks wel weer. Ik heb nu even ruimte nodig voor mijn lusten. Als dan later blijkt dat Bathsheba zwanger is, zet hij alles in het werk om die Uria uit de weg te ruimen. Op een stiekem gemene, achterbakse manier zorgt hij ervoor dat Uria op een plekje in de strijd komt waar hij zeker zal sterven. Hij zorgt ervoor dat Uria hem in elk geval niet meer ter verantwoording kan roepen. Vertrouwen? Gewoon keihard de situatie willen beheersen en controleren. Een stellig weten en een vast vertrouwen. Op mezelf toch? Moest kijken wat er in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld gebeurt. Petrus uit de boot. Wie is fan van het verhaal Petrus uit de boot? Fantastisch toch? Ze hebben net een wonderbaarlijke spijziging meegemaakt en de discipelen. Echt net de dag ervoor, hè? Die avond zijn ze ongeveer in de boot gestapt. En nu gebeurt dit. De boot was intussen al vele... Oh, sorry, Matteüs 14 gaan we lezen. Vanaf vers 24. De boot was intussen al vele stadien van het vasteland verwijderd. En werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht, begin van de ochtend, in het schemerduister, zeggen we in het Gronings, kwam Jezus naar hen toe, lopend over het water. En toen de leerlingen hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een geest en ze schreeuwden het uit van angst. Meteen strak Jezus hen aan, houd moed, ik ben het, wees niet bang. En Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Proef je hier bij Petrus en de twijfel, als u het bent, maar ook de wens om die stap te maken. En Jezus zei, kom. Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen voelde hij hoe sterk de wind was. En hij werd bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. De leerlingen wierpen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Nou, die Petrus met zijn grote mond. Maar is het je wel eens opgevallen dat de rest van de discipelen in de boot bleef zitten? Er was maar één die de vraag stelde, als u het bent, zeg me dan dat ik bij u mag komen. En die ook daadwerkelijk de boot uitstapte. Ik zat mij te bedenken, wat hebben die andere discipelen gedaan toen ze dat zagen? Hebben ze geprobeerd Petrus tegen te houden? Petrus, doe normaal. Ben je wel helemaal goed bij je hoofd, gek? Ik zie Alinda met de ogen voor, ja, met de handen voor. Ja, ik, nou. Ik ben benieuwd wat er gebeurt. Of hebben ze hem toegejuicht? Petrus, ga ervoor. Dit is jouw moment. Wauw. Ik was er niet bij. En dan... Ik was aan het nadenken over de preek. En wat is nou de boodschap? Wat mag ik nou gaan vertellen? En ineens hoor ik die kleine meid van ons, nog geen drie, heel zachtjes zingen. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Heel zachtjes. Exact op het moment dat ik dacht, wat wordt de boodschap? Geloven als een kind is vertrouwen als een kind. Toch? Geloven als een kind is vertrouwen als een kind. En geloven begint met loslaten van de controle. Het loslaten van alles wat de relatie tussen jouw vader en jou in de weg staat. enige wat je hoeft te hebben, zegt hij heel makkelijk, is vertrouwen. Maar een stellig weten en een vast vertrouwen. Als je de voorbeelden even erbij pakt die we net gelezen hebben. Nou, zo stellig en vast was het niet altijd. Soms willens en wetens, soms in het moment, ging het vertrouwen even zelfs mee het water in misschien wel. Maar wat ik daar dus mee wil zeggen, dat wat er gebeurt in je leven, dat wat er niet goed gaat, zal er niet voor zorgen dat hij minder van je houdt. Andersom, dat wat je goed doet voor hem, voor de kerk, et cetera, zorgt er niet voor dat hij meer van je houdt. Hij houdt van jou. En dat vertrouwen is iedere keer weer zichtbaar in al die voorbeelden die ik elke keer las. Zijn vertrouwen is voor jou. Is hij te vertrouwen? Ja. Zijn wij te vertrouwen? Niet altijd even goed, hè? Dat weet hij. Jazeker, er was belijdenis van zonden, hè? David heeft daadwerkelijk de consequenties moeten dragen, hè, van wat er gebeurd is. Heel terecht. Maar kijk nou eens even. Gideon kreeg zijn tekenen. Hij leidde daadwerkelijk uiteindelijk maar met 300 Israëlieten de strijd aan die ze niet eens zelf hoefden te voeren. Ik vind het zo fantastisch dat de Midianieten zichzelf versloegen. Vechten alsof je maar met één man te doen had. Misschien bedoelde God wel dat Gideon vooral tegen zichzelf aan het vechten was. Weet je, Salomo was een zoon van David en Batseba, hè? En hij mocht de tempel bouwen. Wat David niet mocht, mocht Salomo wel. Hij gaat gewoon door met zijn werk, hè? En Petrus? Tja, Petrus was Petrus. Ja. Hij zakte in het water. Jezus stak zijn hand uit. Hij sloeg een oor af. Jezus plakte hem er weer aan. Hij verloochende de Heer 3 keer in het heetst van de strijd. En weet je wel wat de opgestane Jezus later tegen Petrus zegt? Hoed mijn schapen, weid mijn lammeren. Hoeveel vertrouwen spreekt daar dan uit? Een stellig weten, een vast vertrouwen. Ja, hij weet het. Ook als wij het even niet weten. Ook als het bij ons dondert in ons hoofd. Als we afstand hebben. Het is de basis van je geloofsleven. Een stellig weten en een vast vertrouwen is de basis van je geloofsleven. Echt waar. Ook als je een tijd een minder stellig, minder vast geloof hebt. Zelfs als je het kwijt raakt of lijkt te raken. Want de Heilige Geest werkt het in je. En als je terugkomt en je kijkt terug, zul je altijd zien dat hij er altijd was. Oh, ik heb mijn sleutels niet gepakt, maar de voetstapjes. Greta zei het net. Ik heb een kleine sleutelhanger ooit gekregen met voetstapjes. Om me daar elke keer aan te herinneren. In het zwaarst van de strijd, in het heetst van de strijd, zien we maar 1 paar voetstappen. Want dat was het moment dat hij ons droeg. Dank u wel, Vader. Terwijl we hier samen zitten, dat we mochten nadenken over controle en vertrouwen, over geloof. Hoe u ons ziet. Hoe u heel goed weet dat ons vertrouwen en ons geloof lang niet altijd is wat het moet zijn. En dat u daar dwars doorheen werkt. Dat u ons toch wel in wil zetten als wij ons over willen geven in vertrouwen. With every breath I'm able, maak ik uw naam groot. Zoals tante Wil mij bemoedigde met die mooie tekst uit Psalm 127. Zo hoop ik dat jij nu iemand mag bemoedigen of bemoedigd mag worden. Geloof is een stellig weten en een vast vertrouwen dat onze grote koning voor jou en voor mij de weg naar de Vader heeft teruggewonnen en dat de Heilige Geest tot in eeuwigheid met jou en mij aan de slag is en blijft. Dwars door onze nukken, zonden en eigenaardigheden heen. Lieve mensen, controle is goed. Maar vertrouwen is zo, zo veel beter. Leg maar je hand in de hand van onze Heer. Amen.